Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. Dit is het tweede deel van onze driedelige reeks over geld. Dat thema blijkt immers uiterst urgent in tijden van corona. Dikwijls horen we immers de vraag weer klinken: wie gaat dat betalen? Maar eigenlijk is dat niet de politieke vraag die voor ons ligt. De vraag is wel: wie gaan we toelaten om geld te creëren en hoe gaan we dat geld dan verdelen? Om dat tot in de puntjes te bespreken, zit ik samen met Frank van Aarschot, die daar al jaren onderzoek naar doet binnen Fairfin, een organisatie die onze bankensector op ethisch vlak onder de loep neemt. In het eerste deel van deze serie gingen we uitgebreid in op de manier waarop geld in de samenleving gecreëerd wordt door banken en hoe het zich in de samenleving verspreidt. Want het blijkt niet zo te zijn dat er een vaste pot geld is en dat de handen van de overheden daardoor gebonden zijn in tijden van crisis. Dat werd maar al te duidelijk na de bankencrisis van 2008, toen de centrale banken duizenden miljarden euro's uit het niets creëerden om de economie overeind te houden. Alleen werden die miljarden niet meteen gebruikt om achtergestelden in de samenleving te helpen om het hoofd boven water te houden. Ze werden wel gebruikt om de banken te redden. Daar waren we geëindigd in het eerste deel. Ik laat Frank nog even enkele van zijn laatste zinnen herhalen en laat hem dan verder uitweiden over de eurocrisis die het gevolg was van de bankencrisis. Die eurocrisis zorgde immers voor structurele achterstelling. De patronen die we toen aan het werk zagen en de racistische ondertonen die we daarin kunnen ontwaren, zullen ook van enorm belang zijn bij de aanpak van de huidige coronacrisis.
Want eigenlijk in 2018, in eerste instantie, is er gewoon heel veel extra geld gecreëerd om die investeerders die eigenlijk aan hun eigen toedoen in de problemen waren geraakt, om die te helpen. En dat is dus, hè, van, terwijl er besparingspolitiek was voor iedereen, was dat, hè, zou je kunnen zeggen, dat was socialisme voor de rijken. Hè. Want ze hebben hun echt geholpen. Dat is echt helpen. Als je de marktmoraliteit hanteert, is, die hebben gefaald. Die zouden failliet moeten gaan. Je kunt die niet allemaal failliet laten gaan, want er sommige functies zijn te cruciaal voor de manier waarop de economie werkt. Maar ze hebben gezegd, oké, je hebt gefaald, maar het probleem is te erg. Dus hier is massaal veel geld. En ze zijn dat in 2008, 2009 beginnen doen. Dus er is een eurocrisis ontstaan na de bankencrisis. Omdat ineens de overheden veel meer schuld. En we hebben een rare situatie in alle landen die de euro gebruiken. Want we hebben één centrale bank, de Europese Centrale Bank. We hebben één munt, de euro. Maar de overheden, die financieren zich niet samen. En dus alle investeerders die dat een lening gaan geven aan een Europees land, zolang als er geen crisis was, beschouwden die Griekenland en Duitsland grosso modo, of Italië en Duitsland grosso modo, als hetzelfde. Min of meer. Misschien een klein beetje meer interest moest betalen als je Italië waart, dan als je Duitsland waart. Maar grosso modo, daar werd eigenlijk niet zoveel naar gekeken. Eens dat er 2008 was, eens dat er die financiële crisis was, en dat iedereen, elke investeerder, moest zorgen dat hij zo'n waardevol mogelijke investering in zijn portefeuille had zitten, want hij zat verliezen te maken waar hij nooit verliezen had verwacht. Ik begon ineens meer te kijken van, welk land staat meer het meeste aan in de eurozone? En ineens begonnen ze voor bepaalde landen, ja, die daar structureel nog armer waren. Hè? Dus, Italië, Spanje, dus die een economie steekt anders in elkaar. De integratie van de Europese Unie op economisch niveau is totaal geen homogeen proces of zo geweest. Dus er zijn bepaalde verschillen die er al structureel waren. En die er nog altijd waren als de euro gecreëerd werden. En ineens zien die van, nee. Daar wil ik, aan die Zuid-Europese landen wil ik eigenlijk niet zoveel lenen. Of toch niet zomaar. Dus die moeten meer interest betalen. En doordat er ineens een groot verschil ontstond voor bepaalde landen, die ineens veel meer geld moesten betalen om geld te kunnen lenen bij investeerders, werd dat een groot probleem, want die landen konden... Ja, die zaten zelf in het midden van die crisis. Die hadden geld nodig. En die zaten met een groot probleem en die konden eigenlijk hun schulden niet meer terugbetalen. En dan is de grote omkeer gekomen, moreel, op in hoe er politiek en op een moreel vlak gesproken werd. Ineens was het niet meer de schuld van de banken, die dat de overheidsschuld immens veel groter hebben gemaakt omdat ze gered moesten worden. In Europa spreken we in 2008, er is 1600 miljard euro ter beschikking gesteld aan belastinggeld om het financiële systeem overeind te houden. En sommige van die landen die konden niet meer aan de interesten die gevraagd werden door investeerders om hun te redden. Ja, dat ging gewoon niet. Dat was onmogelijk om dat te financieren. Maar voor al die andere Europese landen was eigenlijk ook een probleem. Want omdat ze samen mee in die euro zaten, zaten ze daar mee aan vast.
Maar als je zegt, die de 600 miljard overheidsgeld uit belastingen om de banken te redden, dat was echt belastingsgeld? Dat was zo geen gecreëerd...
Dat was belastingsgeld.
Dus aan de ene kant gaan, eigenlijk dat wij hier, weet ik het, BNP, Fortis, Paribas, whatever, hebben proberen redden, dat was echt met belastingsgeld. De overheid heeft geld vrijgemaakt die op hun balansen stond vanuit het belastingsgeld om een bank te redden. Ah. Maar ondertussen was die centrale bank bezig met massaal geld te creëren om allerhande schulden op te kopen van die verzekeringsmaatschappijen, banken enzovoort. Dus die hebben twee keer gecashed. Ene keer op belastingsgeld en ene keer op een kleine wijziging, alleen een gigantische wijziging, in de manier waarop dat de Europese Centrale Bank werkt, als ik het goed begrijp.
Ja.
Dat is redelijk vraaggeroepend eigenlijk, feitelijk.
Eigenlijk is dat model failliet gegaan in 2008. Door daar immense hopen geld naartoe te sturen, wordt dat artificieel in leven gehouden. Maar eigenlijk is het model erachter is dood. Je zit met een probleem in Europa, omdat je niet... je hebt één gezamenlijke munt, maar je hebt geen gezamenlijk economisch beleid en je hebt geen gezamenlijk sociaal beleid. Omdat je die drie dingen niet hebt, kom je in de problemen. Om een voorbeeld te geven, ik wil even dat verhaal van die eurocrisis dat nog even afmaken. Griekenland was het ergste. Daar had een gigantische kwijtschelding van die schulden moeten gebeuren. En hulp moeten komen van het Europees niveau, echte hulp om die economie te ondersteunen. Misschien dat er een aantal voorwaarden zouden zijn. Dat er voorwaarden zouden zijn op zich is niet het probleem, maar het moet wel gebaseerd zijn op het nastreven van sociale rechtvaardigheid. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Hè. Eigenlijk is die hele oplossing van die eurocrisis was een soort van, hoe moet je dat zeggen, nieuwe bankenredding. En de moraliteit is hier, die daar naar boven is gekomen, is heel belangrijk. Ook in het verder nadenken over hoe dat je eigenlijk nu in de crisis van vandaag kunt gaan. Omdat er toen gezegd ineens werd vergeten, want nog maar 2 jaar daarvoor hadden we al die banken gered. En toen hadden politici gezegd, ja, dat gaat nooit meer gebeuren. We gaan die banken onder controle nemen. Maar eens dat die banken gered waren, hadden we eigenlijk een blanco cheque gekregen. Waren al die supergrote privébanken, die hadden terug ineens keiveel macht. Terwijl ze stonden aan de rand van het faillissement. Eigenlijk waren ze niks meer waard, maar ze zijn zo gewoon gered. En dan, toen als daarna die landen zoals Griekenland en later Ierland, Portugal en zo in de problemen kwamen, dan dachten ze, jullie hebben boven jullie stand geleefd. Zo, wat? Boven onze stand geleefd? We hebben net heel dat financiële systeem hier gered. En die mensen zitten nu te zeggen dat wij te veel schulden gemaakt hebben. En dan hebben ze gezegd van, omdat voor de eurozone in het algemeen belangrijk was dat die landen overeind bleven, dat die hun schulden bleven afbetalen aan die banken, hebben ze gezegd van, we gaan vanuit de Europese Unie, gaan wij jullie geld geven. Maar je moet dat geld terugbetalen en daar gaat een immens besparingsprogramma tegenover staan. Je moet je sociale bescherming uitkleden, je moet de publieke dienstverlening in grote mate privatiseren, et cetera, als voorwaarde voor die leningen. Een tactiek die daarvoor heel veel gebruikt is door het IMF en de Wereldbank en zo in ontwikkelingslanden die schuldencrisissen hadden. In die zin kun je zeggen dat de derde wereld in de eurocrisis geïmporteerd werd in de Europese Unie. En zijn ze dat gaan toepassen. Maar eigenlijk, wat is er eigenlijk... Aan wie moest de Griekenland en Spanje en zo... Aan wie moesten ze dat geld terugbetalen? dat geld van dat Europees geld dat naar de Griekenland en zo gedaan is. Ik heb ooit eens ergens gelezen dat vaak maar 11 minuten of zo op een Griekse overheidsrekening heeft gestaan. Want dat werd direct doorgestuurd naar de banken en zo die oorspronkelijk geleend hadden aan die landen. En dat waren voornamelijk Noord-Europese banken. De Dexia's van deze wereld, de ING's van Nederland, veel Nederlandse banken, veel Franse banken, veel Duitse banken en ook wat Belgische banken. En dat is dus crimineel. Het morele spelletje dat daar gespeeld heeft, en dat is belangrijk, is dat de schuldenmoraal daar heel hard is gaan spelen. En dat daar eigenlijk een spel van twee maten en twee gewichten gebruikt is, omdat ze zeiden van, kijk, ja, jullie landen, jullie hebben te veel schulden en jullie kunnen niet verantwoordelijk omgaan met dat geld. Dus wij, de anderen, de Noord-Europese landen die daar zogezegd beter met hun geld omgaan, we gaan jullie helpen, tussen aanhalingstekens, we gaan jullie geld lenen. Je moet dat terugbetalen met interest en wij gaan u voorwaarden, wij gaan u zeggen hoe dat je dat goed moet beheren. Maar dus achter de schermen diende al dat geld om ervoor te zorgen dat hun eigen privébanken, die dik in de problemen zaten eigenlijk, om die opnieuw te redden, 2 jaar nadat we die al gered hadden. Dus die privébanken zitten altijd daarachter. En daar zitten we met een gigantisch probleem. En die schuldenmoraal, die gaat terugkomen.
Ik voel dat we aan het gaan zijn naar corona en hoe we dat moeten aanpakken. En die schuldenmoraal die het dan weer zal spelen en zo. Maar één ding wil ik nog duidelijk krijgen. Want ergens is het bizar, hè? Europese landen kunnen niet zomaar gefinancierd worden via de Europese bank, terwijl dat diezelfde Europese Centrale Bank wel massaal veel geld aan het geven is aan banken om die recht te houden. Dus op verschillende manieren vloeit dat geld terug naar die banken, in plaats van de landen waarvan dat je zou verwachten dat zij eigenlijk diegenen zijn die samen, als collectief, als Europa, in eerste instantie die leningen creëren van de Europese Centrale Bank. Dus er loopt daar iets fout op democratisch vlak, hè. Het minste dat we kunnen zeggen is dat de Europese Centrale Bank niet democratisch is. Maar hoe komt dat dan? Waarom is dat niet zo? Ergens zouden, als je er een beetje over nadenkt, zouden kunnen denken, ah ja, we hebben een Europese Centrale Bank nodig, dat snappen we, in een Europese Unie. En dus alle ministers van Financiën van de verschillende landen, die zijn daar de bestuurders van. Maar zo zit het niet in elkaar. Hoe zit het eigenlijk wel in elkaar? Hoe komt dat nu? Want moest het wel zo zijn, zou het veel gemakkelijker zijn om onder elkaar te zeggen, oké, dat land is te gevaarlijk als dat failliet gaat, dus we redden dat hier, we creëren wat geld en dat land is weer vertrokken en daarmee gedaan. Maar zo gaat het niet. Blijkbaar zijn degenen die aan de touwtjes trekken in die bank, zijn andere mensen. Wie zijn dat dan wel? Hoe komen die op die plaats?
Ja, dus onze centrale bank om dichtst in de buurt was zogezegd onafhankelijk noemen. Dus eigenlijk de lidstaten van de eurozone zijn de aandeelhouders van de bank, dus die brengen elk, naar gelang van hun gewicht in de eurozone, brengen ze elk kapitaal in bij de bank. En daarnaast zijn er gouverneurs, die beheren de centrale bank en die beslissen het beleid, wat ze gaan doen. Je hebt de gouverneur en dan heb je een soort van beheerraad en die beslissen samen wat het beleid van de centrale bank gaat zijn. En daar zijn aanstellingsprocedures en verdeelsleutels voor welk land dat hoeveel personen mag aanbrengen, dat ik ook nu van buiten ken. Maar dat zijn alleszins, dat zijn technocraten allemaal, hè. Dat zijn geen verkozen mensen. Die centrale bank, ja, die heeft daar mandaat. En in dat mandaat staat het eerste, waar ze echt puur eerste mandaat is, de inflatie moet tussen 1,5 en 2% dicht tegen de 2% aan. Dat is de doelstelling die nagestreefd wordt. Dat is het. Ja, als er iets, tussen aanhalingstekens, van heel verre afstand democratisch zou zijn, dan is dat het. Hè, alle Europese landen samen die in de euro zitten, beslist hebben dat dat het mandaat is van de Europese Centrale Bank. En daarnaast zijn er vermeldingen over sociale economie en milieu. Daar zijn dingen over die vermeld worden in de ECB, maar daar is eigenlijk niet zo duidelijk van hoe hard dat ze daar nu op kan aangehouden worden, dat ze daar rekening mee moeten houden. En dus is de Europese Centrale Bank moet op geen enkele manier verantwoording afleggen. Sinds een aantal jaar is er de gewoonte ontstaan dat de gouverneur van de Centrale Bank ik denk 1 of 2 keer per jaar of om de, af en toe naar het Europees Parlement komt om daar een beetje uitleg te geven. Maar dus eigenlijk doet ze dat uit goodwill, zo, omdat ze dat goed vindt. En als 100% van het Europees Parlement niet eens is met wat de gouverneur daar komt vertellen, ja, dan dat is dat zo. Hè.
Dat is dramatisch natuurlijk. Hè. Waarom is het dramatisch? Omdat, oké, we hebben nu heel veel technische dingen besproken en zo, hè, maar uiteindelijk komt het op een paar simpele principes aan. Namelijk 1. Geld, dat is geen potje waar we het maar mee moeten doen, hè, daar waar we mee begonnen. Maar er bestaat zoiets als geldcreatie. Banken kunnen dat op zich. Oké, dat is geen evident systeem. Je hebt daar een bepaald vertrouwen voor nodig om dat te laten draaien. Dat is evident. En daar zijn er een paar systemen in gebouwd die ter ondersteuning kunnen helpen, zoals onder andere centrale banken. En theoretisch, want ze doen het, het is niet gewoon theoretisch, in praktijk kunnen die ook geld creëren. Maar wanneer dat geld gecreëerd wordt en weer in de economie gestoken wordt om die niet te doen omvallen, ja, dan worden er keuzes gemaakt. Maar het rare is dus dat er geen democratische keuzes worden gemaakt, maar dat er aan een aantal technocraten op een zeer ontransparante wijze wordt toegelaten om regels te bepalen, waarvan dat ze duidelijk zelf niet altijd goed weten wat dat precies gaat doen. Maar zolang dat kapitaal maar vloeit naar de banken en andere grote bedrijven, dan is het oké. En van zodra dat naar staten zou gaan, want theoretisch kunnen ze dat ook, gewoon staatsschuld opkopen en daarmee is die waar, en dan zijn er veel problemen van de baan. Maar dat gaan we niet doen. Want, en dan begint zo'n hele schuldenmoraal. En wat ik naartoe wil is, je hebt dus een paar evidente principes die beginnen met dat geldcreatie. Maar in die end denken mensen vaak, ja, de economie, die heeft zo zijn wetmatigheden en zo dat TINA-principe, there is no alternative. We kunnen maar dit, we kunnen maar dat en we moeten nu besparen, want er is geld. Al die dingen, eigenlijk is dat een beetje kwatsch. En komt het erop neer dat we heel veel keuzes moeten maken. En als we dan keuzes, is het politiek beleid. En dat politiek beleid zou moeten geïnformeerd zijn en democratisch gestuurd. Hè? Zo denk ik er dan over. Heb ik het dan juist of zie ik dan dingen over
terug? Ja, ik denk dat is juist. En belangrijk is, hè, van TINA, dat is een interessante kijk op die zaak. Want als je gaat kijken wat er in het financiële beleid is gebeurd na 2008, dan is dat omgekeerde van TINA. Net die technocraten met de minst democratische legitimiteit en de meeste macht, die zijn op een immens creatieve manier zijn die alle ideeën van de overheid moet zich niet te veel mengen in de economie en laat de vrije markt haar eigen werk doen. Die zijn immens creatief en inventief geweest om dat principe totaal te verwaarlozen en op een extreem grote manier. Ik denk dat er buiten oorlogstijd nog nooit zo hard is tussengekomen door de overheid in de economie, zonder de regels van het spel echt te veranderen. En dat is ook wat dat die totaal ondemocratische ECB gedaan heeft. En ik kan hiermee even terug inhaken op waar we geëindigd waren met dat verhaal van die eurocrisis en die schuldenmoraal. Want die schuldenmoraal en de Grieken en zo allemaal laten betalen voor die crisis en voor het redden van de Noord-Europese banken. Allemaal goed en wel. Maar ook dat hielp niet om die eurocrisis weg te krijgen. De investeerders, de banken, de fondsen en zo, die dat veel overheden financieren door er leningen aan te geven, dat gaf hun allemaal ook niet genoeg vertrouwen om te denken van, ah ja, oké, nu loopt dat wel terug los daar in die eurozone. We voelen ons terug comfortabel om daar geld aan te lenen. En het enigste wat geholpen heeft, hè, en het is op dat moment dat eigenlijk is aangekondigd om dat de Europese Centrale Bank echt op grote schaal ging beginnen doen wat de Amerikanen daar al een aantal jaar daarvoor deden, dat was dat de gouverneur toen, Mario Draghi, iemand die dat uit Goldman Sachs kwam, met die grote Amerikaanse investeringsbank, die zei tegen investeerders: kijk, maak je geen zorgen. Ik ga doen whatever dan nodig is. Ik zeg, whatever it takes, ik zal het doen. Je zou het kunnen zien als een soort van immens omgedraaide versie van Malcolm X. Zei van, we do by all means necessary. Moeten wij onze rechten verdedigen? Dat is gelegitimeerd. Wil Mario Draghi heeft daar nooit voor op zijn donder gekregen. Hij werd juist als held beschouwd, omdat hij heeft gezegd tegen de investeerders van de wereld: maak je geen zorgen, ik ga doen whatever dat nodig is om dat spel in recht te houden, dat ga ik doen.
Maar het interessante is dat hij het ook weer niet zegt, hè? Want wat hij wezenlijk bedoelt is opnieuw: als nodig is, creëer ik gewoon geld om jullie te redden.
En dat is wat hij is, en dat is wat hij is beginnen doen. Hè? Dus ze zeggen van, oké, op politiek niveau geraakt dat hier niet opgelost, die eurocrisis, en die schuldencrisis, we krijgen dat niet weg. En hij heeft in 5 jaar tijd, dat is in 2015 begonnen, heeft hij 2600 miljard euro gecreëerd. En daarmee heeft hij overheidsschuld gekocht, maar niet van de overheden zelf. Dus de overheden moesten zelf eerst op in de privémarkt gaan lenen. En dan ging de centrale bank dat terugkopen van die banken, van die pensioenfondsen, van die verzekeraars.
Dat is toch ongelooflijk, hè? Dus er wordt dan weer een buffer ingebouwd dat de banken er kunnen op verdienen, in plaats van gewoon rechtstreeks die overheidsschulden te kopen, wat je evengoed zou kunnen doen. Maar op een of andere manier is dat not done. Dat mag niet, dat kan niet. Die tussenlaag die eigenlijk er niks toe doet, die dat gewoon ziet, dat dat een tussenlaag is die voor niks bestaat, dan komt het toch lichtjes in de buurt van conspiracy theories. Van sommige mensen weten vreemd hoe dat in elkaar zit, maar we gaan hier een regel creëren, zodanig dat ik en mijn vriendjes toch zeker nog een keer wat geld bij verdienen in dat geheel. Zit daar wel een
zo,
zin in?
Zo kijk ik er helemaal niet naar, eigenlijk. Ja, de wereld is complexer. Ik denk dat de wereld te complex is voor samenzwerings...
Ja, maar het gaat me niet om een samenzwering, maar... komt velen uit van die regel toe te passen. Dus velen zullen voor die regel stemmen wanneer dat zijn die besloten vergaderingen van ECB's en anderen zitten, want het is toch niet democratisch en transparant. Dus er wordt van alles bedisseld, er wordt heel veel jargon over en weer gesmeten. En het uiteindelijke resultaat is iets waar dat ze wel goed bij varen, terwijl dat er eigenlijk, gelijk dat ik zeg, geen reden is om rechtstreeks die overheidsschulden
op te komen. Kijk, het idee is, en er zijn een aantal episodes geweest in de wereldgeschiedenis, hè, en dus het is niet voor niks dat dat vanuit Duitsland komt, hè, want na de Eerste Wereldoorlog zat Duitsland zwaar in de problemen, en dan heb je de Weimar-republiek gehad, even. Die had heel veel schulden bij de andere Europese landen, en die... Ja, om zichzelf, en die hadden totaal geen steun gekregen om zelf daar terug, na die gigantisch vernietigende Eerste Wereldoorlog, om daar terug bovenop te komen. Die hebben extreem veel geld gecreëerd met hun centrale bank. En dus wel rechtstreeks, hè, van, ja, dat is maar een keer de politici die beslisten van, boem, oké, kreeg er maar zoveel geld bij en we gaan doen. En na verloop van tijd, bij wijze van spreken, en op dat moment heb je wel echt zo, hè, zware inflatie gehad. En moest je altijd met een kruiwagen vol met bankbiljetten naar de bakker om een brood te gaan halen. Dus het is niet dat die situatie nooit, dat dat zich nooit heeft voorgedaan. En wat daaruit voortgevloeid is, na de Weimarrepubliek, is Hitler aan de macht gekomen, hè, de nazi's, Tweede Wereldoorlog. En op het moment dat ze in de eurozone gingen, dat er eurozone gekeerd wordt, hebben de Duitsers gezegd van, Weimarrepubliek in gedachten. Politici mogen niet aan de koekendoos zitten. Hè? Die mogen niet aan die geldpers kunnen. Illegaal. En daarom is in de statuten van de Europese Centrale Bank is het financieren van overheden is illegaal. Dus je mag niet rechtstreeks overheden financieren. Maar in die eurocrisis, ja, je zat daar met een gigantische schuldenprobleem. En niemand wou die banken opnieuw laten betalen voor iets wat dat duidelijk wel waar ze mee verantwoordelijkheid in had. En ze wouden die landen die al zwaar in de shit zaten, daar helemaal voor laten opdraaien. Maar dat ging niet, want die hadden niet genoeg middelen om dat te doen. Die hadden hulp nodig in de plaats van dat zij de anderen moesten helpen. En er was helemaal niet genoeg solidariteit om dat op een puur politieke manier, puur met belastingsgeld en zo, dat op te lossen. Dus er was geen andere manier dat de centrale bank massaal geld zou creëren en ervoor zorgen dat de Europese overheden zich goedkoop kon financieren. Hè, op die zin was dat een weg omheen het Europese verbod van de Europese Centrale Bank om de overheid te financieren. En hebben ze dat zo gedaan. Hè, hebben ze gezegd van, oké, goed, overheden, jullie moeten allemaal eerst geld uitgeven en dan zullen wij dat opkopen. Dat heeft het voordeel gehad dat de landen zich goedkoper konden financieren. Dat op zich is niet slecht, maar wel op een manier die immens veel geld kost. Want daarvoor hebben we bakken en bakken en bakken geld in de privé-financiële sector moeten steken. En een ander deel van wat ze gedaan hebben, is dat ze dat ook voor bedrijven zijn beginnen doen. Dus dat ze ook de leningen van bedrijven zijn beginnen opkopen. Dus de Europese Centrale Bank, om de economie te stimuleren, dat was de officiële doelstelling, zeg van ja, we gaan ook die schulden van die grote bedrijven opkopen. En dat is ook deel van die 2600 miljard die dat sinds 2015 gecreëerd is. En het eigenaardige is, het was een gigantisch experiment. De Amerikanen hebben dat gedaan. De Europeanen hebben dat op grote schaal gedaan. En de bedoeling was dat dat tijdelijk was. Maar de Amerikanen hebben al geprobeerd om dat programma terug te schroeven. Al in 2013 hebben ze geprobeerd om dat te doen. Maar dat programma stilzetten, dat betekende niet dat alles terug afgewikkeld wordt, maar dat wilde gewoon zeggen, wij gaan geen nieuw extra geld bijcreëren. Dus dat wil eigenlijk op het moment dat dat programma werd stopgezet, bleef dat gewoon stabiel verder draaien. Dat is niet dat gecreëerde geld terug weggehaald werd. Maar dat was wel dus in 2013-14 is de Amerikaanse Centrale Bank dat beginnen proberen doen. En ze heeft 3 keer geprobeerd om het gecreëerde geld te verlagen. En elke keer heeft dat ergens in de wereldeconomie een of andere turbulentie, crisis veroorzaakt, waardoor dat ze ineens zeiden, nee, dat is te gevaarlijk. We moeten dat programma moet op peil blijven. En heel het idee van het debat tussen centrale bankiers en de mensen die daarover centrale banken bezig waren van de laatste, laten we zeggen, 2 jaar totdat de economische crisis in verband met corona aanbrak, was van, oké, hoe gaan we dat afbouwen? We hebben hier een gigantisch experiment gedaan. De specialisten doen flippen daarmee bezig waren. En er waren zoveel mensen, ook zo de Geert Nielsen en zo, die dat allemaal schandalig vinden dat de ECB zo'n dingen doet. Maar langs de andere kant, wat dan altijd ergens verzwegen werd, is, ja, maar er was geen andere manier om het vertrouwen in het financiële systeem overeind te houden, dat al de mensen die daar aan de macht waren, in hun ideologisch denkkader konden bedenken. En dus, ja, je mocht daar zo hard op schelden als je wilt. Heel stilletjes diep in je eigen moet je toegeven dat dat is wat het systeem aan het rechthouden is. En ze hebben dan nooit, dus in de laatste 2 jaar hebben ze daar veel over gediscussieerd, hoe gaan we terug naar normaal, Het is nooit gelukt. En op Europees niveau waren ze eigenlijk net, dus in september 2019, hadden ze net gezegd van, ja, we gaan stoppen met ons programma, dus het programma waarmee ze opkopen, om dat nog groter te maken. Ze hadden dat net gestabiliseerd. En toen is de corona gekomen. En dan is dat, die programma's zijn wereldwijd, die zijn geëxplodeerd. Dus wat dat daarvoor eigenlijk al een totaal geschift experiment was, is dan echt totaal opgeblazen.
Maar misschien nog één facetje dat we daar kunnen betrekken, hè, omdat een podcast is voor Kiefkief ook. Toen dat we aan het voorbereiden waren voor de podcast, hadden we iets doorgegeven van, er zit ook een racistisch kantje aan dat financieel beleid. Over wat had je dan precies in al hetgeen waar we mee bezig waren? Ja, waar kunnen we zelf zien dat financieel beleid racisme in de hand werkt? Of daaraan gekoppeld is op een of andere manier?
Ja. Op het moment dat de Europese Centrale Bank die overheidsschulden is beginnen overkopen, in 2015, als gevolg van de eurocrisis, is eigenlijk in Duitsland, die zo hard tegen die overheidsfinanciering zijn, die zijn eigenlijk beginnen via Duits grondwettelijk hof, die zijn beginnen procederen tegen dat beleid. En in eerste instantie is dat niet echt gelukt. Heeft dat grondwettelijk hof gezegd van het beleid is legaal, maar de ECB moet zien. En daarin werd er heel hard bijvoorbeeld benadrukt van, als de ECB een overheidsschuld op zich neemt, dan moet die moet terugbetaald worden. Er mag nooit een korting gegeven worden door de ECB op die lening, want dan zijt je een overheid aan het financieren. Oké, de ECB kon verder gaan. En nu is er een nieuwe uitspraak geweest, van een maand geleden ongeveer, waarbij dat ze eigenlijk allerhande nieuwe vragen stellen en opmerkingen maken bij dat beleid van de ECB. En die heel hard gaan richting een hele enge benadering van Je mocht geen overheden financieren, eigenlijk. En meer nog als wat er effectief in dat inhoudelijk in dat vonnis staat, kreeg dat een probleem voor heel de Europese constellatie. Omdat de Europese Centrale Bank is op zich onafhankelijk. Je moet geen verantwoording afleggen. Als er een instelling iets zou moeten zeggen over dat de ECB iets illegaals doet, dan zou het eigenlijk het Europees gerechtelijk hof moeten zijn. Maar een lidstaat heeft eigenlijk niks daarover te zeggen. Maar langs de andere kant is dat Duits grondwettelijk hof zelf onafhankelijk van de Duitse overheid. De overheid heeft eigenlijk niet te zeggen wat dat is. Dus eigenlijk die Duitse rechters in dat hooggerechtshof, die hebben ook zo wat op hun eigen dat gedaan. En die hebben eigenlijk heel die manier waarop het de Europese Unie in elkaar steekt, die hebben dan nu in vraag gesteld. Want niemand kan aan niemand antwoorden zonder dat er eigenlijk een precedent geschept wordt of dat de onafhankelijkheid van die instellingen in discrediet gebracht wordt. De grondwettelijk hof heeft dus eigenlijk gezegd van ja, binnen 3 maanden moet de ECB uitleggen dat hun beleid effectief wettelijk is. En ze moeten daar meer uitleg over geven. En als ze dat niet te goed kunnen uitleggen, dan mag Duitsland niet meer meedoen aan het beleid van de ECB. En dan, ja, strikt gezien, als dat opgelost wordt, dat zou dus binnen 2 maanden zijn, dan zou Duitsland eruit moeten gaan. Als Duitsland eruit gaat, dan valt de euro uit elkaar. Dat is zeker eigenlijk. En wie zit daarachter? Achter die processen die gevoerd worden. En advocaten en rechters en zo die daarachter zitten. En daarnaast is er wel een deel van Duitse industriëlen. En die zijn heel hard gelinkt aan de AfD. Dus dat de Duitse rechtspopulistische partij die in de laatste jaren is opgekomen. Dus die aanval komt heel hard vanuit die hoek.
En hoe kunnen we dat ideologisch daaraan linken? Zit daar echt een letterlijk racistisch kantje aan? Of is dat gewoon puur euroscepticisme? Van we willen eigenlijk Duitsland uit de EU. En om dat te doen gaan we gewoon de EU kapot maken. Is het zoiets? Of zit er nog iets meer achter? Of is dat ook gewoon van wij willen niet meer betalen voor die luie Grieken? Zo dat soort racisme dat erachter
zit. Dat is een combinatie van die elementen in mijn ogen. Dus je hebt langs de ene kant van wij willen niet meebetalen voor die Grieken. Wij willen niet dat ons geld gebruikt wordt opdat ze daar in het zuiden van Europa verder gaan in de zon gaan liggen. Dat is een illusie natuurlijk. Maar een ander aspect, en dat is het algemene probleem van nationalisme, die ziet ergens problemen die daar niet helemaal fout zijn. Maar ze versimpelt dan heel hard de wereld en krijgt dan een simpele oplossing die er eigenlijk geen is. En die een illusie is. Ik kan me moeilijk voorstellen dat alle Duitse industriëlen de eurozone willen opblazen. Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Maar er is wel een bepaald kamp die zoiets gehad heeft, die zoiets zegt van ja, onze ideologische principes, hè, dus van, geen centrale bankengeld voor de overheden, ja, dat wordt hier niet gerespecteerd. Er wordt hier van alles gedaan. We moeten dat hier schoon en proper krijgen, zodat wij controle hebben en onze eigen boel kunnen organiseren. Daaruit komt dat vandaan. En al het andere, racisme, dat daar dan aan te pas komt. Van, je hebt toch, AfD heeft ook een belangrijke rol gespeeld in hun opkomst. Hij was ook de aanvallen tegen de migrantencentra in Duitsland en zo. Ja, dat zit daar mee rond. Maar ik denk dat er iets belangrijks is dat we kunnen leren daaruit, is dat het rechtspopulistische kamp snapt dat de klepel hangt binnen de ECB. Dat daar een belangrijk machtscentrum zit. En heeft zich een strategie gevonden om daar het Europese establishment het serieus moeilijk te maken. Want daar wordt niet zoveel over gezegd in de pers, maar als je meer in de gespecialiseerde dingen gaat kijken, zie je van, dat veroorzaakt onrust. Het is niet voor niks. Dus een paar weken geleden zijn Merkel en Macron afgekomen met een reddingsplan voor Europa, waarin dat ze gezamenlijk op Europees niveau schulden willen uitgeven. Er gaan 500 miljard euro gezamenlijke schulden gemaakt worden, iets wat daarvoor onbespreekbaar is. Een idee dat al een aantal jaren circuleert in Europa, totaal onbespreekbaar was, en nu ineens opkomt. Een reddingsplan dat totaal niet groot genoeg zal zijn. Wordt over 500 miljard gesproken, terwijl er daarvoor gezegd is dat er 2000 miljard euro nodig is in Europa om op een deftige manier de economische crisis te bestrijden. Maar het is echt niet... het is echt een toevallige timing dat op het moment dat die uitspraak er is geweest en dat eigenlijk door die uitspraak de Europese constructie eigenlijk dat daar een tijdsbom onder gelegd wordt, dat vlak daarna Merkel en Macron met die stap komen. Die niet voldoende is, maar ze proberen de boel te stabiliseren met een nieuwe stap.
Ja, maar het is ook echt gevaarlijk. Mocht dat zo zijn, dat Duitsland op juridisch vlak in zo'n impasse komt, dat is ook echt gevaarlijk voor de totale desintegratie van Europa, veronderstel ik.
Het meest plausibele scenario is niet dat dat gaat gebeuren, maar is dat eigenlijk dat ze verder gaan doen in dezelfde strategie met daar zo een weg omheen proberen zoeken. En dat het moeilijker gaat zijn om in de richting te gaan van dat op een meer sociale manier te doen. En dat is waar dat de sociale bewegingen hard voor moeten strijden, is om een kamp te maken om te strijden voor dat mandaat moet herbekeken worden. We hebben daar controle over nodig. Op een manier dat dat op een sociale en ecologisch verantwoorde manier kan gebeuren.
Tot zover deel 2 van onze serie over geld. Zo werd ook helemaal duidelijk hoe belangrijk het is om in tijden van crisis het financieel beleid en de politieke keuzes die daarbij gemaakt worden goed in het oog te houden. In de afgelopen jaren zorgden ze immers voor een grote structurele achterstelling en de kans is bijzonder groot dat de huidige coronacrisis dat nog veel erger zal maken. In het laatste deel van deze serie zullen we daarom nagaan op welke wijze we daar iets kunnen aan doen. Want het lijkt soms alsof we op dat alles geen enkele impact kunnen hebben omdat het zich allemaal boven onze hoofden afspeelt. Maar toch kunnen we allemaal kleine steentjes bijdragen in het verder democratiseren van onze financiële instellingen.